Is hoererij tijdens het leven van een christen onvergeeflijk? Dat is een vraag die we onszelf moeten stellen, omdat sommige broeders het geloven. Hoe ongeloofwaardig iets ook in de oren klinkt, wanneer een broeder iets belangrijks gelooft en wij geloven dat niet, dan is het onze plicht om dat te onderzoeken, als dat ook de waarheid is. En we moeten kijken naar het voorbeeld van de discipelen in Berea, die zich gunstig onderscheiden van degenen die in Thessalonica waren. Want zij onderzochten alles wat de apostelen hun zeiden. Dus als wij zo met elkaar omgaan, dan gaan wij eigenlijk daardoor bewijzen dat wij edeler zijn. Het woord gunstig, het gunstig bewijzen, dat is eigenlijk letterlijk, als je dat letterlijk zou vertalen, dan betekent dat van een betere afkomst geboren. Maar wat neerkomt op laten zien dat je groter bent als dat je eigenlijk groot bent. Dat je grootmoedig bent. Nu, wanneer we op die stellingen, op die puntjes, op die 9 puntjes die we op het blad hebben staan, voordat we daarop ingaan, moet ons misschien de vraag stellen, kan een christen vergeven worden van zonde in het algemeen? We kennen daar wel eigenlijk het antwoord op. Hè? Als we naar 1 Johannes, hoofdstuk 1, gaan, het eerste hoofdstuk van de eerste brief van Johannes, daar lezen we in vers 9, en Michael, misschien kun jij lezen vanaf vers 9, tot en met hoofdstuk 2, vers 2.
Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar, en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkind, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde, en niet alleen voor de zonde van onze, maar ook voor die der gehele wereld.
Dus, wanneer een christen een zonde beleidt, dan zal Jezus hem vrijpleiten van de veroordeling van die zonde. Dus er is wel degelijk een voorwaarde aan verbonden. We worden niet zomaar vergeven van zonde. We moeten ze ook beleiden. Natuurlijk houdt dat ook in dat we ons behouden afkeren van die zonde. Want anders zouden we wel de hele tijd onze zonde moeten blijven beleiden. Want er schiet eigenlijk geen moment over dat wij niet zonder zonde zouden zijn. Als wij ons niet zouden bekeren. Maar nu dus de vraag. Is er zonde waarvoor geen vergeving bestaat? Dat is de eerste vraag die we ons zullen stellen. En kijk naar het blad. En de eerste stelling is eigenlijk ook het eerste citaat wat ik daar heb gehaald. Is van wat er staat, omdat onze broeder heeft gezegd. Weet dat de Heilige Geest niet altijd in de mens blijft. En dat deze weggenomen kan worden. En we moeten natuurlijk onderzoeken, is dat waar? Hè? Is dat niet waar? Daarvoor zullen we gaan naar Hebreeën, hoofdstuk 6. Hebreeën, hoofdstuk 6, vanaf vers 4. En daar staat vanaf vers 4. En ik zal lezen tot vers 6. Want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben, en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij, wat hem betreft, de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Nu, we lezen daarover het woord, of over de zin, afgevallen zijn. En vers 6 lezen we, en daarna afgevallen zijn. Nu, ik geef dat maar mee, maar in principe was het beter vertaald als daarna al afvallig zijnde, Het gaat hier over een augustusvorm. In het Grieks heb je natuurlijk verschillende naamvallen. En er is één naamval die we eigenlijk bijna niet meer gebruiken in de hedendaagse talen. Je komt daar bijna niet meer tegen. In het Engels niet, in het Nederlands niet. Ik denk zelfs ook niet in het Duits, wat eigenlijk toch wel een taal is die bekend staat om haar naamvallen. Maar letterlijk vertaald is dat afvallig zijnde. Dus het zegt iets, niet iets over een gebeurtenis in het verleden, per se. Daar gaat het niet echt over. Het gaat over een toestand waar men zich bevindt. Dus, wanneer een christen afvallig is, door de Zoon van God tot een bespotting te maken, dan is het onmogelijk om hem opnieuw tot bekering te brengen. Gaan we lezen eigenlijk ook verder, als we verder lezen in vers 7 en 8, dan lezen we, want de grond, en Paulus maakt hier de vergelijking met de grond en de regen, want de grond die de regen welke er telkens op valt indringt en gewassen voorbrengt, geschikt voor hem, terwille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar hij vergelijkt ook de grond die disselen voorbrengt. Doch als hij doornen en disselen draagt, is hij ondeugelijk en niet ver van de vervloeking. In ieder geval, hier wordt omschreven wat het betekent om afvallig te zijn. We lezen ook in vers 1 tot 3 lezen wij. Misschien kun je dat even lezen vanaf vers 1 tot 3
vertalen. Om op succes, hè?
Ja, om op succes.
Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. Zonder op nu het fundament te leggen van de kering van dode werken en van geloof in God. Van een leer van doden en van opleggingen der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En dat zullen wij doen, indien God het verkent. Want,
en tot daar. De context waarin dat Paulus spreekt is, wij zullen verder spreken over de vaste leer, of het vaste voedsel, als God ons dat nu vergunt, want, zegt Paulus, God zal het ons niet daartoe vergunnen als wij afvallig zouden zijn. Dan zou God ons die gunst niet geven. Als wij afvallig zouden zijn, ja, dan gaan we niet spreken over wat moeilijk is, als wij nog niet eens de melk aanvaarden. Dat is dus de context waarin hij spreekt. Ik heb zelf heel persoonlijk heel veel over die tekst zitten nadenken van kan ik hier nu uit besluiten van dat Paulus hier spreekt over onvergeeflijke zonde. Nu, het lijkt mij wel dat hij daarover spreekt. Ik heb soms wel eens gedacht van niet. Ik wil het aan iedereen zich overlaten als het ook zo is. Maar in ieder geval, ik denk dat er wel een tekst is die duidelijker daarover spreekt. Nog twee teksten. En we zullen dan eerst gaan naar Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 25. Vers 25, en ik zal lezen tot 31. In 25 lezen we: wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer naarmate jij de dag ziet naderen. Want, indien wij opzettelijk zondigen, tot hier. Als Paulus spreekt over het verzuimen van de samenkomsten, zoals sommigen dat gewoon waren. Het gaat dus niet gewoon over het ene keer verzuimen van de samenkomst, maar het gaat over wanneer het sommigen maar gewoon zijn om dat te doen. En het is niet helemaal bekend met welke ingesteldheid mensen dat gewoon zijn. Daarover lezen we eigenlijk niet meer. Want, Paulus zegt, want indien we opzettelijk zondigen. Het gaat hier over mensen, over christenen, die dat opzettelijk doen. Maar in welke zin dan opzettelijk? Dan moet je ook weer verder lezen. vers 26 dus, want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Ik denk dat dat wel duidelijk is, dat er dan toch wel sprake is van een moment of een toestand waarin er geen offer meer voor de zonde overblijft, zodat die persoon dan ook niet meer vergeven kan worden. Ik heb ook moeite gehad met die tekst. Ik heb vaak gedacht van moet ik het anders interpreteren, maar ik geef toch de voorkeur aan de lezing dat het inderdaad gaat over onvergeeflijkheid van zonde. In vers 27, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannige zal verteren. Vers 28, indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Vers 29, hoeveel zwaarder straf neemt jij, zal hij verdienen die de zoon van God met de voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein te achten en de geest der genade gesmaad heeft verteerd. Vers 29 laat ons wel zien wat het betekent, of wat het betekende voor die mannen, of mensen, of broeders of zusters, om de samenkomsten te verzuimen. Om een gewoonte te gaan maken om de samenkomsten te verzuimen. Zij hadden blijkbaar in hun geweten de zoon van God met hun voeten getreden, met zijn voeten getreden, en het bloed des verbonds waardoor zij geheiligd waren, hadden zij onrein geacht daardoor. Ze hadden daardoor de geest der genade gesmaad. Natuurlijk zijn dat, is het voor ons wel moeilijk om hier nu wat te gaan zeggen als je de samenkomst hebt verzuimd, als je niet in de samenkomst bent geweest, dan heb je meteen al de geest der genade gesmaad. Ik denk dat het toch wel niet zo voor de hand liggend is om dat te besluiten. Te meer omdat Paulus spreekt over een opzettelijk zonde. Wat dat dan precies inhoudt, ja, ik denk dat we daarvoor naar een andere tekst moeten gaan kijken die ons laat zien wat het betekent om de Heilige Geest te lasteren. En het is zo'n zodanig moeilijk onderwerp. Het was blijkbaar, mij leek het goed om daar misschien wel een aparte les in te besteden. We zullen nog naar één tekst gaan. In Marcus hoofdstuk 3, vers 29 tot en met 30. En als je zover bent, moet je dat eens lezen? Want ik weet niet als ik de juiste.
Maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest?
Sorry, Marcus hoofdstuk 3, vers 29 tot 30. Ja.
Maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving en eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonden. Immers, zij zeiden, hij heeft een onreine geest.
In vers 30 lezen we, immers, zij zeiden, hij heeft een onreine geest. De apostel Johannes laat daardoor zien, door die woorden eigenlijk daaraan toe te voegen, laat hij zien wat de aard van het laster van de Heilige Geest was. Namelijk, daar waren Joden, Hebreërs, die de wonderen van Jezus zagen, maar zij zeiden, in plaats van te erkennen van dat van God afkomstig was, zeiden zij van dit komt van een onreine geest. Nu, het is dus mogelijk dat een christen niet meer vergeven kan worden, maar in hoeverre iemand opzettelijk gezondigd heeft, kunnen wij niet rechtvaardig beoordelen. Want niemand kan in andermans hart kijken. Het is heel moeilijk. Soms zou je kunnen denken, van, heeft die persoon dat echt wel beseft, wat hij zei, wat hij deed? Wij weten dat eigenlijk niet. We kunnen dat niet voor iemand anders weten. Misschien dat een persoon zelf het namen zichzelf kan weten. En zo heb ik ook wel mensen gekend, die ook dat getuigen dat ze dat zelf weten, maar dan nog blijft het een moeilijke zaak voor ons. Trouwens, het is niet aan ons om eigenlijk een oordeel in te vellen. En zou het dan toch blijken omdat broeder of die zuster zich zou bekeren en zegt van ik ben helemaal mis geweest. We zullen toch een ongelooflijk groot risico nemen om die broeder niet aan te nemen, gewoon omdat wij een sterk vermoeden hebben. In 1 Korintiërs hoofdstuk 4, vers 5, daar gaan we niet naartoe, maar ik zal dat lezen. Daar staat, daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen des harten openbaar zal maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden worden. Nu, van wat de vraag betreft, is er zonde waarvoor geen vergeving bestaat? Dus er bestaat zonde waarvoor geen vergeving bestaat. Maar nu is de vraag dus, is hoererij een van die zonden? En meer bepaald, en omdat we toch willen ingaan op de uitspraken van onze broeder, tweede uitspraak, of het tweede puntje, is het lichaam van een christen is een lid van Christus. Door het plegen van hoererij wordt het lichaam een lid van een hoer. Dus het lichaam van de christen is een lid van Christus. En door het plegen van hoererij wordt het lichaam een lid van een hoer. Daardoor verliest men de inwoning van de Heilige Geest. En onze broeder verwijst dan naar 1 Korintiërs hoofdstuk 6. En daar zullen we dan naartoe gaan. 1 Korintiërs hoofdstuk 6 vers 15. Vanaf vers 15, en misschien kun je dat lezen tot vers 20. Ja.
Weet jij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Wel ik dan leden van Christus wegnemen, om er leden enig hoofd van te maken? Doorschrijf niet, of weet jij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar, die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar de hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet jij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en gij niet van uzelf zijt. Want gij zijt God en taal. Verheerlijk dan God met uw lichaam.
Staat dus dat een christen gekocht en betaald is, en dat zijn lichaam het eigendom van God is, en dat de Heilige Geest in hem woont. En daarom zou de christen het beste meer moeten beseffen hoe verderfelijk hoererij is. Men kan misschien denken van andere zonden, van oh, daardoor zal God mij wel niet gaan verlaten, daardoor zal de Heilige Geest wel niet uit mij gaan als ik die zonde doe. Maar als er dan toch één zonde is waarvan men moet weten dat het God schade berokkent, dan is het toch wel deze, dan is het toch wel hoererij. Omdat men heel duidelijk ziet wanneer men zijn lichaam deelt met een hoer, ja, dan wordt het een stuk van die hoer. Want door het te hoereren wordt Gods eigendom aan een hoer gegeven. Dat betekent daarom niet dat een christen nooit meer in staat zal zijn om God met zijn lichaam te verheerlijken, nadat hij hoererij gepleegd heeft. Dat staat er niet. Er staat niet van dat het onomkeerbaar is. Er staat ook niet dat de Heilige Geest niet meer in die christen kan wonen wanneer een christen gehoereerd wordt. Dus er staat wel degelijk dat het zonden is waar dat God een grote afkeer van heeft. Maar er staat niet dat het onvergeeflijk is. Een volgend puntje, puntje 3, wat hier eigenlijk bij dezezelfde gedachte aansluit, dus verliest men door hoererij de inwoning van de Heilige Geest, dat is de gedachte. En die wordt ondersteund door ook de uitspraak, puntje 3 dan, bij hoererij verbindt men zich aan een ander lichaam. Men gaat zich geestelijk besmetten. Men verbindt zich met die onreine en boze geest van die hoer. En God wil niet dat wij in gemeenschap komen met de boze en onreine geesten. Nu, er staat niet dat men zich bindt met een onreine en boze geest. Of met de onreine en boze geest van de hoer. Er staat wel dat men lichamelijk één wordt. Dat staat er wel. En we lezen ook niet dat er sprake is van gemeenschap met boze geesten. We lezen wel een tekst, en dat lezen we in 1 Korintiërs, ik zal het gewoon lezen, 1 Korintiërs hoofdstuk 10, van 18 tot 22, en ik pik daar vers 20 uit, daar staat, in tegendeel, dat hun offeren, en dat gaat dan over het offeren aan afgoden, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten, en niet aan God. En ik wil niet dat jij in gemeenschap komt met de boze geesten. Dus denk ik dat die tekst of die uitspraak die wij hier lezen, toch een beetje uit de context wordt geplaatst. Wanneer dat wordt toegepast op boerderij, als we zien dat het hier gaat over afgoderij en niet over niet boerderij. Het volgende puntje, puntje 4. Maar als die persoon weerspannig blijft en zich blijft verzetten tegen de Heilige Geest en ongehoorzaam blijft en toch zijn eigen wil wilt doorzetten om zo ver over te gaan om te roeren, dan zal men ook oogsten wat men gezaaid heeft. Indien men dan schade toebrengt aan Gods tempel, God zal ook u schade toebrengen. En daarvoor verwijst onze broeder naar Galaten, hoofdstuk 6, vanaf vers 7 tot 8. Zullen we daar ook even naartoe gaan, Galaten hoofdstuk 6? En ik zal lezen vanaf vers 7 tot 8. Dwaalt niet, de God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Ik heb er eigenlijk een aantal dingen over te zeggen, over die gedachtegang, of die lezing van dit vers. Als wij deze woorden lezen, dan zien we dat het gaat over, dat het niet bepaald gaat over één zonde. Dat ten eerste al, elke zonde is een zaaien op de akker van zijn vlees. Ik heb er als voetnoot bijgezet Romeinen 8 vers 13, maar daar zullen we niet naartoe gaan. Maar een andere tekst waar we wel naartoe zullen gaan is Romeinen hoofdstuk 13. Vers 12 tot 14. Romeinen hoofdstuk 13, vanaf vers 12.
Tot
14.
De nacht is ver gevorderd, de nacht is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Laten wij, als wij licht de dag, eerbaar wandelen. Niet in de brasserijen en vreemdgelagen. Niet in wellust en ontspannigheid. Niet in twist en nijd. Maar doet de Heere Jezus Christus aan. En wijd geen zorg aan het vlees, zodat begeerte worden opgewekt.
Wijd geen zorgen aan het vlees. Komt op hetzelfde neer. Als wij zaaien in de akker van ons vlees, of wij wijden zorg aan de begeerte van het vlees. Paulus bedoelt natuurlijk hetzelfde. Het gaat over elke soort zonde. En we weten dat er vergeving bestaat voor zonde. Dat hebben we gezien in 1 Johannes 1, vanaf vers 9 tot het tweede hoofdstuk. Hebben we gezien dat er inderdaad vergeving bestaat voor zonde. Het is niet specifiek dat deze tekst zou spreken over boerderij. Dus lijkt het me niet echt een argument, of lijkt het me geen argument te zijn voor de gedachte dat men de inwoning van de Heilige Geest verliest door boerderij. Men brengt schade toe aan Gods tempel. Niet alleen door boerderij, maar ook door nijd en twist. Dat zien we ook. Dus het is niet alleen boerderij. Als het dan hier gaat over de tempel van de Heilige Geest schade toe brengen, ook wanneer men in zijn hoogmoed op menselijke wijsheid probeert te steunen, dat is dat naar hetzelfde. En dat zien wij ook in 1 Korinther 3, zien we dat eigenlijk goed. En daar zullen we ook even naartoe gaan. In 1 Korinther 3. Als je daar dan nog bezig wordt. Vanaf vers 1.
En ik, broeders, kom niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, tot onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondig gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen. Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen bent, en wel zoals de Heer dit aan een iedere geschonken heeft.
Als we anders dan vanaf vers 16 continue lezen.
Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest God in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Laat niemand zichzelf misleiden. Indien iemand om u meer wijs te zijn in deze tijden, hij wordt dwaas om wijs te worden.
Ja. Dus wat we hier duidelijk zien is van dat Paulus spreekt over het schenden van de tafel van God als het gaat over nijd en twist, over sluwheid, want we lezen daar verder ook nog iets over want er staat geschreven die de wijze vangt in hun sluwheid. Dus mensen die eigenlijk in, steunen op menselijke wijsheid. Wat ook eigenlijk laat zien is van dat die tekst absoluut niet zegt dat uitsluitend boerderij, dat daardoor de tempel van God geschend wordt. En al zeker niet dat daardoor iemand nooit meer vergeven kan worden. Was boerderij onvergeeflijk onder het oude verbond? Vijfde puntje. Onze broeder zegt hier, de gevolgen van boerderij onder het oude verbond zijn voorbeelden voor ons. En Paulus vermaant hen om de bedrijven van die daad. En die daad is wel enkel houden. Uit hun midden weg te doen. Om die te verwijderen. We hebben daarnet kunnen lezen wat er gebeurde met het volk Israël in Deuteronomium 22, vers 22. Dat die mensen die overspel bedreven, dat die stierven. Nu, heel duidelijk wordt het argument hier aangehaald van dat in het Oude Testament staat dat hoererij werd afgestraft door de dood. Daardoor zouden wij moeten concluderen dat hoererij onvergeeflijk is. Dat is eigenlijk wat hiermee wordt aangestuurd. Natuurlijk wordt hier nog meer gezegd. En daarvoor zullen we s'avonds naar 1 Korinther 10 gaan. Maar om eerst al stil te staan bij Deuteronomium 22, vers 22, daar staat: wanneer een man betrapt wordt terwijl hij gemeenschap heeft met een vrouw die gehuwd is, dan zullen zij beide sterven. De man die met de vrouw gemeenschap gehad heeft, en ook de vrouw, zij zullen, zo zult gij het kwaad uit Israël wegdoen. Maar als wij het Oude Testament lezen, wij kijken naar het volk van Israël, kijken naar hoe dat God omgaat met zijn volk, hoe dat de wet wordt toegepast. Op die wet wordt toegepast, dan zien we dat God uitzonderingen maakt. Dat God wel degelijk genade schenkt aan mensen die in boerderij leven. En zo lezen wij dan ook over Batseba en over David. Over David en Batseba, dat zij hoereren. Dat zij, wat gebeurde er toen? In 2 Samuel hoofdstuk 11 tot 12 lezen we daarover. En ik pik daar aan voor 1 vers uit. Hoofdstuk 12 vers 13 staat, en ik lees het gewoon. Toen sprak David tot Nathan: ik heb tegen de Heere gezondigd. En Nathan zei tot David: de Heere heeft, en Nathan was, een profeet, Nathan zei tot David: de Heere heeft uw zonde vergeven. Dat is ook niet sterven. Dus daaraan zie je van dat niet in elk geval dit hoererij de dood tot gevolg had. Hetzelfde kunnen wij dan, of hoeven wij zelfs niet door te trekken naar het Nieuwe Testament, maar als je dan toch iets uit het Oude Testament zou gaan halen, dan weet je dat dit daar ook tegenover staat. In Handelingen hoofdstuk 15, vers 19 tot 29, en we zullen daar niet naartoe gaan, maar ik ga het gewoon heel even lezen. In vers 29 staat: onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Indien jij u hiervoor wacht, zult jij wel doen, vaart wel. Dit is een tekst die onze broeder naar voren bracht om te ondersteunen dat wij gewaarschuwd worden voor de hoererij. Ook een andere tekst, in Colossenzen hoofdstuk 3, vers 5 staat, en 6, dood dan de leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niets anders is dan afgoderij, om welke dingen de toren Gods komt. Een andere tekst haalde hij ook aan, Efeziërs hoofdstuk 5, vers 3, maar van hoererij en allerlei onreinheid en of hebzucht, mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heilige betamen. Nu mag duidelijk zijn dat naast hoererij dus ook wel andere dingen worden genoemd. Zoals onreinheid, boze begeerte, hebzucht, maar ook het eten van afgoden offervlees, het eten van bloed, of vlees met bloed, van het verstikte. Dus er worden wel heel wat andere dingen ook nog genoemd, waarvan wij toch niet meteen zouden denken, van dat het onvergeeflijke zonden zouden zijn. Wat ook wel, maar daar gaan we niet te zeer op in. Maar het laat de mensen zien dat die teksten niet exclusief zouden spreken over hoererij. Indien deze woorden zouden aantonen dat hoererij onvergeeflijk is, dan ook het eten van vlees, dat aan de afgoden of andere vormen van onreinheid, boze begeerte of hebzucht. En als we kijken naar het Nieuwe Testament, we zien daar wel een voorbeeld waarin het te zien is dat iemand hebzuchtig was en daarvoor vergeving kon vinden. En dat is het voorbeeld van Simon de Tovenaar. Als we in Handelingen hoofdstuk 8 lezen, daar lezen we het verhaal van Simon de Tovenaar. En ik lees het gewoon voor, vanaf vers 18 tot 24. En toen Simon zag dat door de handlegging van de apostelen de geest werd gegeven, bood hij hun geld aan. En zei: geef ook mij deze macht, zodat als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangt. Hij had geen nobele bedoelingen daarmee, want Petrus die zei tegen hem, vers 20, uw geld zij met u een verderver, daar je gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. Je hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u van deze uw boosheid. Het ging over boosheid, een boze begeerte die hij had, en bid de Heere of deze toeleg van uw hart u mogen vergeven worden. Want ik zie dat jij gekomen bent tot een gal van bitterheid en een warmheid van ongerechtigheid. Vers 24, toch Simon antwoordde en zeide: bid jij van mij tot de Heere, dat mij niets mogen overkomen van hetgeen jij gezegd hebt. Wat heel duidelijk laat zien is van dat hier iemand wel degelijk met een boze begeerte zat. Het niet zo is van dat hij niet vergeven kon worden. Petrus roept hem op tot bekering en zegt zelfs: vraag om vergeving. de uitspraak die onze broeder ook doet, is van Paulus vermaand hem om de bedrijver van die daad, en die daad is wel enkelvoudig, uit hun midden weg te doen. En dat gaat dan over 1 Korinthus hoofdstuk 5, vanaf vers 1. En in 1 Korinthus hoofdstuk 5 vers 1, daar lezen we: inderdaad, men spreekt van hoererij onder u, en zulke hoererij als zelfs onder de heidenen niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En jij zijt opgeblazen in plaats van u heel eer te bedroeven, en dus de bedrijven van die daad uit uw midden te verwijderen. Nu, let op, er staat bedrijven, er staat niet, wat we zouden kunnen interpreteren van, al is iemand die dat heeft gedaan, of we kunnen dat ook interpreteren als iemand die dat nog steeds doet. En nu staat er, als we dan naar het Grieks gaan kijken, dan gaan we natuurlijk een betere uitleg krijgen daarover. En daar staat letterlijk, degene die hoererij aan het plegen is. Het gaat ook weer over die vorm, die aoristisch-vorm, wat aangeeft dat het iets gaat over iets wat nog niet is voltooid, een onvoltooid tegenwoordige tijd. Het gaat dus niet om het begaan van één zonde in het verleden, maar over het leven, een zonde. Dus als onze broeder hiermee bedoelt van, kijk eens hier, het gaat hier over één daad en hij moest al meteen naar de gemeente gaan, dat klopt dus niet. Een vonnis vellen is een uitspraak van een rechter in een rechtszaak, zegt onze broeder ook. En dat is puntje 8. Ja. Het leven in zonde.
Die afwijken van.
Ja, het blijven zondigen. Het volharden in de zonde. Onze broeder zegt dan ook, een vonnis vellen is een uitspraak van een rechter in een rechtszaak. Maar voor Paulus is dat hier niet meer nodig om over deze zaak nog te beraadslagen of te onderhandelen. Dat was voor Paulus niet meer nodig. Het verdict was al gevallen. Het was niet meer mogelijk om dit te kunnen herstellen. Er was voor die bedrijven geen weg meer. Dat waren de woorden van onze broeder. Maar als wij goed lezen, dan zien wij dat helemaal er geen vonnis werd geveld op het moment dat Paulus deze woorden sprak. Want hij zei, wanneer wij vergaderd zijn, jij en mijn geest, en met de kracht van onze Heer Jezus, leveren wij in de naam van de Heer Jezus die man aan de Satan over. Dus het zou pas gebeuren wanneer hij samen met hem was in de gemeente, wanneer zij vergaderd zouden zijn, dat het dan het moment zou zijn dat zij hem zouden overleveren. En nog een ander element waar toch ook aan gedacht moet worden, is dat er gesproken wordt over. Dat er sprake is van die op zulke wijze zoiets heeft begaan. Het gaat over iemand die op een bepaalde wijze iets begaan heeft. Het gaat er niet over dat hij het begaan heeft, of dat hij het doet, want we hebben gezien, het is van voortgaande aard, dat is een zonde die hij doet, nog steeds doet, maar het is ook op zulke wijze. Dus wat is dat? Wat betekent dat op zulke wijze? Er staat letterlijk degene die dit op zulke wijze aan het bewerken is. En het gedrag van deze broeder bepaalde dat Paulus oordeelde dat de gemeente hem uit hun midden moest verwijderen. Er staat, wanneer wij vergaderd zijn, leveren wij die man over. Het was dus niet iets waarover Paulus eigenhandig besliste. Jezus gaf het gebod dat een zondige broeder de kans moet krijgen om te luisteren naar de gemeente. We zien dat heel duidelijk. Als alle middelen niet lukken, dan in de laatste plaats moet de feiten of de zonde moet besproken worden met de gemeente. En als je dan naar de gemeente niet luistert, en dat lezen, als je naar de gemeente niet luistert, dan zei hij u als een heide op een toren. En dan lezen we in Matthäus hoofdstuk 18, vers 15 en 18, tot 18. Maar die tekst kennen we ondertussen heel goed. Het feit dat Paulus spreekt over die wijze, dat wij kunnen dan gaan invullen Maar in ieder geval, als het gebeurde zoals het moest gebeuren, weten we dus dat die man dus al was terecht geweest door de vloek. Dan moeten we daar wel uit besluiten. Maar ja, het fout van de gemeente was dat zij niet consequent waren en dan ook niet effectief die man uit het midden verwijderen wanneer die niet luisterde naar de gemeente. De volgende puntje, dat is dan iets wat niet op het blad staat. Een andere uitspraak die niet op uw blad staat, is wat onze broeder dit zegt. En wanneer men sterft, zal ieder mens, gelovig of ongelovig, zijn geest zal behouden blijven. Omdat ieders geest voor God zal moeten komen in de dag des Heren. In de dag des Heren. Maar dat wil niet zeggen dat men Gods koninkrijk zal binnengaan. Bij 1 Korintiërs hoofdstuk 5, vers 5 lezen. Dan leveren wij in de naam van de Heer Jezus die man aan de Satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Daarvan zegt onze broeder, we moeten dat niet zo interpreteren dat hij een kans heeft om behouden te worden of om gered te worden, maar dat wil gewoon zeggen dat zijn geest bewaard blijft of gepreserveerd blijft om dan de magie, die uitlegging of die interpretatie, die kunnen wij niet zo lezen, omdat het woordje behouden hier wel degelijk betekent bevrijden, redden. Dus als wij in Jacobus hoofdstuk 5 vers 20 lezen, dan lezen wij ook wanneer wij een broeder van zijn dwaalweg terug op het rechte pad brengen, dat we iemand een ziel hebben behouden, een ziel hebben gered. En dat is hetzelfde woord dat daar wordt gebruikt. Eigenlijk bewijst het schrift gewoon dat zelfs deze vorm van boerderij, dat er een erge vorm van boerderij is, we kunnen ons eigenlijk niet inbeelden. Het was toen ook bijna niet in te beelden dat onder de heidenen zoiets gebeurde, dat een man met de vrouw van zijn vader een gemeenschap had. Maar zo zie je dus dat bewijst zelfs dat voor zulke vormen van hoerij zelfs vergeving bestond. Want wat je doet natuurlijk, de reden waarom je iemand uit de gemeente zet, waarom iemand afstand wordt genomen, dat is de bedoeling is om die broeder terug te winnen. Door afstand te nemen, wordt schaamte opgelegd. En zo, door die schaamte, wordt men ertoe bewogen om God te zoeken. En die tekst hebben we eigenlijk ook tijdens de vorige studie gezien. In Psalm, hoofdstuk 83, vers 16, lezen we daarover. En 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 3, vers 14 en 15. Zijn er nog andere voorbeelden die tonen dat christenen vergeven kunnen worden van hoererij? Onze broeder die zei, voor de christenen is hoererij opzettelijk zondige, waarvoor er geen vergeving meer mogelijk is. Buiten het voorbeeld wat we al hebben gezien, in 1 Korintiërs 5, zien we dus nog andere voorbeelden. En daarvoor zullen we gaan naar 2 Korintiërs 12. En laten we dat nog even bijnemen. 2 Korintiërs hoofdstuk 12. En ik raad aan omdat eigenlijk zou je daar de eerste en de tweede brief volledig voor moeten lezen, om dat helemaal in de juiste context te zien. Het is niet absoluut nodig om dat te kunnen begrijpen, maar als je de twee brieven leest, dan gaat je ook ontdekken dat Paulus eigenlijk voortdurend aan het vermanen is en ook maand voor dingen als hoererij. En dat hij hen oproept tot bekering. En hier in de tweede brief herinnert Paulus hen eraan van hoe erg het eigenlijk is geworden met de gemeente in Korinthe, dat zij nog steeds zich niet hadden bekeerd. En nu zegt hij, als ik ga komen, dan ga ik niemand meer sparen. Ik hoop dat jullie veranderen, want dan Dit is wat hij hier zal zeggen in vanaf vers 20. In 2 Korintiërs hoofdstuk 12, vers 20. Ik vrees voor twist, naijver, opwellingen van toren, van zelfzucht, voor laster, oorblazerij, verwapenheid, ongeregeldheden. Dat ook dus niet alleen roerij, want nu zal hij roerij noemen, en vrees, dat als ik weer kom, mijn God mij bij u verontmoedigen zal, en dat ik zal hebben te treuren om velen van hen, die vroeger in de zonde geleefd hebben, en nog niet tot berouw zijn gekomen over de onreinheid, roerij en ontucht die zij gepleegd hebben. En verder, in vers 9 van hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 vanaf vers 9. En ik spreek in vanaf het tweede stuk van vers 9. Want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt. Vers 10. Hierom schrijf ik dit uit de verte, om bij mijn komst niet streng te moeten optreden, maar de bevoegdheid die de Heer mij heeft gegeven om op te bouwen en niet om af te breken. Overigens, broeders, wees blij. Laat u terecht brengen. Laat u vermanen. Wees eensgezind, houd vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Heel duidelijke boodschap. Dat over al deze dingen, als het nu gaat over twist, naijver, opwelling van toren, of zelfstuk, laster, oorblazerij, verwapenheid, ongeregeldheden of hoererij, van deze dingen moesten zij zich laten terechtbrengen. Daar, voor deze dingen vermaande Paulus hen dat het met hun nog niet in orde was, maar dat hij hoopte en dat hij bad met anderen, ook maar samen met anderen, dat het toch in orde zou komen. In Openbaringen, tot nu slot, dat is de laatste tekst die we zullen zien. Openbaringen, hoofdstuk 2, vers 12. Ik ga misschien dit gaan met u. Tot en met 22. Ja.
En schrijf aan de engelen de gemeente de Pergamum. Dit zegt hij, die het twee zijn zwerfers waard kreeg. Ik weet waar jij woont. Daar waar de troon der Satans is. En gij houdt vast aan mijn naam, en hebt het geloof in mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat gij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Biljam, die Balak leerde, de kinderen Israël, een strikt der zonnen, dat zij afgodenoffers zouden eten en roeren. Zo heb ook jij sommigen die op gelijke wijze aan de leer van Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan, maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u, en ik zal strijd tegen u gaan voeren met het zwaard mijn mond. Wie een oor heeft, die horen, want de geest tot de gemeente zegt, wie overwint, hem zal ik geven van het gevolg in mannen. En ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam schrijven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. En schrijf aan de engelen der gemeente de Thyatira. Dit zegt de Zoon God, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperkons. Ik weet uw werken en liefde en geloof en dienstbetoon. En uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Isabel laat begaan, die zegt dat zij een profetes is. En zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar roerij. Zie, ik werp haar op het ziekbed aan hen die met haar overspel begrijpen. Breng ik een grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren.
Jezus waarschuwt de broeders, die zich nog niet bekeerd hadden van boerderij, maar ook niet hadden bekeerd van afgoderij, dat zij zich moesten bekeren. Anders zou hen onheil te wachten staan. En let vooral op het feit dat er wel degelijk sprake is van boerderij onder de christenen hier, en dat Jezus zegt in vers 16, bekeer u dan, maar zo niet. Aan de gemeente van Thyatira schrijft, zegt Jezus, niet alleen over die profetes, of die valse profetes, je zou misschien nog denken dat als je een echte christen en het geldt niet voor Isabel, maar wat er staat is dat zij de knechten verleiden om te hoereren. Dat wil zeggen, die knechten hoereerden met haar. Dat wil dat ook zeggen. Want, zegt Jezus in vers 21, ik heb haar de tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van hoererij. In vers 22 staat, zie, ik werp haar op het ziekenbed en hen die met haar overspel bedrijven. Alles wijst er wel op dat dat het hier gaat over een vorm van afgoderij waarbij een rijke paard wat eigenlijk ook bekend stond in die tijd en ook onder de Joden bekend stond in het verleden, in het Oude Testament heeft zich dat zelfs ook voorgedaan op dat moment. Indien zij zich niet van haar werken bekeren, breng ik een grote verdrukking, zegt Jezus. Laat er ook op dat er zelfs niet staat, ze zullen nooit meer vergeven worden. Er wordt dat zelfs niet gezegd. Dit is alles wat ik hierover zou kunnen zeggen. Misschien dat hier nog niet alles over gezegd is. Zeker wat het onvergeeflijke zonde, betreft, dat onderwerp op zich, ik denk dat we daar nog veel over kunnen nadenken. Maar het mag toch wel duidelijk zijn dat boerderij niet tot die zonde behoort, tenzij dat men daardoor wel te ver gaat. Want ik denk dat als je spreekt over het smaden van de Heilige Geest, over het laster van de Heilige Geest, op zulke wijze, op een bepaalde manier gaan zondigen, dat het wel daartoe kan leiden dat wij niet meer te vergeven zijn. Maar dat kan ook voor andere zonden ook geldend zijn. Dat daarvoor moet het een speciale hoerij zijn. Het kan ook afgoderij zijn, of boosheid, boze begeerte, enzovoort. Tot hier.